Welkom bij de FC De Avonturiers podcast. Jouw reisleider van vandaag, Piert Schotanus. Hier gaan we.
Ralf Kerrebijn is een wereldreiziger op voetbalschoenen. Stages en contracten bij elkaar opgeteld bracht zijn carrière hem al in 10 landen. En hij is pas 24 jaar. Dit seizoen scoorde hij al 3 keer voor NK Tolmin, uitkomend op het tweede niveau van Slovenië. 10 jaar geleden zag de sportcarrière van Ralf er nog heel anders uit. Hij speelde toen nog hockey in Nederland op het hoogste niveau. Toen hij 15 was, stopte hij daarmee, want de familie Kerrebijn verhuisde naar Canada. Hier begon Ralf met American voetbal, maar al snel koos hij voor echt voetbal, ons voetbal. Hij ging spelen voor ook veel Blue Devils, op semi-professioneel niveau. De president van die club zat ook in de technische staf van het Canadese nationale team en dat heeft hem een unieke kans opgeleverd. Het nationale team had namelijk extra spelers nodig voor een paar belangrijke trainingsdagen. Ralf was uitstekend in vorm en dus vroeg zijn clubpresident hem of hij mee wilde trainen met Canada. En wat het allemaal nog gekker maakt, op dit moment zat Ralf pas 1,5 jaar op voetbal.
Nou, dat was een no-brainer, moet je voorstellen. Is dat ik zat nog steeds natuurlijk op de Unie, ik zat in de les. En niet dat je vaak oplet, dus ik zat een beetje op de computer. Ik kreeg een mailtje van, en de headline was ook van, do you want to train with the national team? En ik dacht, wat?
Natuurlijk.
Natuurlijk. Wie zegt er nou nee op? Mailtje openen en zeg, ja, je moet er wel vanmiddag al zijn. Dit was dan rond 11, je moet om 5 uur zijn. Ik meteen de les uitlopen.
En terecht.
Gewoon meteen de les uitlopen. Ja, teruggeemaild. Spulletjes gepakt. Even een klein dutje, want ik was natuurlijk wel een beetje moe. Dan sta je opeens een paar uur later met die grote jongens op het veld. Davies en David zijn dan de twee meest bekende op het moment.
Ja.
Op de TFC Training Ground, Toronto FC. En dat was
Davies van Bayern München natuurlijk, die gast.
Ja, absoluut. Dus, destijds had hij net die stap gemaakt, zijn eerste jaar ook naar Bayern. Dus dat was, natuurlijk hartstikke gaaf. En dat was, daar moet je niet te veel van voorstellen. Een beetje positiespel meedraaien, wat oefeningetjes meedraaien, gewoon extra man hier en daar. Maar je kon wel echt met ze meespelen, om jezelf een beetje te vergelijken.
Ja.
Nou, en dat was eigenlijk wel voor mij een punt in mijn carrière waar ik dacht van, dit moet lukken. En dan zijn er jongens tussen, zoals die Davies en die David, die natuurlijk wel erboven uitsteken.
Ja.
Maar verder dacht ik van, weet je, hier zitten jongens bij, dat kan ik ook wel binnen een jaar of twee, kan ik ook wel zo zijn. En dat, toen ben ik er echt serieus over gaan nadenken, meer research gedaan.
Even één keer voor het overzicht. Je hebt dus daar dan meegetraind met die Canadese ploeg, maar je zat ongeveer 1,5 jaar zat je op voetbal, zeg maar. Of kwarter. Ja. Je zat 1,5 jaar op voetbal en je denkt van, die gasten hier die spelen MLS, maar echt onder de indruk was je niet. Je dacht van,
laat je wel klinken dat een groot ego hebben.
Nou ja, een beetje wel, ja. Genoeg zelfvertrouwen in ieder geval.
Laat ik het zo zeggen, ik had denk ik wel veel zelfvertrouwen, maar ik had vooral, ik denk dat voetbal het verschil is, de mentaliteit van hoe hard je werkt. En ik had op dat moment heel veel energie en motivatie om gewoon heel veel te trainen. Dus ik heb binnen die 1,5 jaar niet de standaard 3 keer in de week, 4 keer in de week en zelfs als profteams nu 5 keer in de week trainen. Maar close to 10 keer op het veld en dan ook gewoon bijna elke dag in de gym.
Ja, precies.
Daar ben ik heel snel mee begonnen, wat in mijn achterhoofd zat van oké, als je zo denkt, dan moet je het ook waar maken en ook de uren maken om dat waar te kunnen maken later in je carrière.
Trainen, trainen en nog eens trainen dus. En met succes. Tijdens één van die trainingen speelde Ralf zich in de kijker op een wel heel bijzondere manier.
Nou, dit was ook weer zo'n dag. Het was een random dag waar we gingen trainen. 3 jongens die ik ken samen trainen op een veldje in Toronto in de buurt. En toen kwam er, we waren aan het trainen, een half uurtje kwam opeens een hele groep Servische Canadezen op het veld. Een beetje intimidating, hè? Moet je je voorstellen. Oud, jong, een beetje gemixt, van meerdere families waren door een trainen. Op een gegeven moment vraagde een van die mensen, willen jullie de partijtjes doen? Nou, denken wij van, ja, waarom niet? Ze al lachen, geven ze nog even 10 minuten om een beetje nog even af te ronden en dan gaan we jullie joinen.
Ja.
Nou, prima, 5 tegen 5. En nou, die hele familie staat ook aan de kant, een beetje langs te kijken. En dan hebben ze op het veld 2 spelers die, daar zie je wel een beetje aan, het lijkt of die gevoetbald hebben. Maar het was van onze kant nog niet echt alsof het serieus namen. Hoe je zo'n partijtje begint, een beetje dolle paasjes. En op een gegeven moment staan we iets van 6-7-0 achter. En dan flipt die switch. En denk je van, wat gebeurt hier nou? Dit kan niet, hè? Dus dan begin je serieus te spelen. En dan wordt het ook een stuk fanatieker. En die series hier in die Balkan area, die zijn echt harde mensen. Hè? Dus die gaan ook niet half in die tackles, ook al is het een vriendschappelijk partijtje. Nee, die gaan volledig door voor elke bal. Dus dat was wel mooi om te zien. Maar ja, uiteindelijk hebben we het gewoon afgemaakt, goed gespeeld. En dan komt er, nadat je klaar bent, komt er opeens, dan moet je, ik weet niet, ik kan dit nooit goed overbrengen, maar je staat gewoon op een veld en dan komt er een man op je af, in een polo, gewoon, als je denkt aan een maffiabaas, dan moet je dat gewoon voorstellen. Mm-hmm. Zonder bril op, kraagje omhoog, komt naar je toe. Hij is trouwens niet related to maffia, daar niet van, maar zo kijk je er wel naar.
Ja.
En dan komt hij naar je toe en die stopt voor je en geeft hij een hand. En zegt in het Engels dan, I want to take you to Serbia. Dat is het enige wat hij zei. En dan moet je je voorstellen dat je daar staat van, okay, top man. En je hebt gewoon geen woorden. En zegt hij, want ik kende toevallig gewoon andere jongen via, want hij was dan wel een beetje bekend in de voetbalwereld in Canada. Hij heeft mijn contactinformatie, ik hoor wel van je. Mm-hmm. En ik zei van, is goed, ik ga weer door met trainen. En in mijn hoofd dacht ik van, what the fuck, snel weg hier. Een render, shit, is dit nou weer?
Ja, rare gozer.
Rare gozer. Maar ja, op een gegeven moment gaat er een week voorbij, gaat er 2 weken voorbij. En dan denk je van, hé, je weet maar nooit. Er zijn wel rare dingen gebeurd in mijn leven. Van de meest random dingen gebeuren uit het niets. Dus ik bel die man een keer op na 2 weken. En zeg, hey, Ralf hier zo. 2 weken geleden had je me benaderd. Bla, 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 bla. Zei hij, ja. I just want to help you. En toen ik in Serbia. Ik heb goede connecties daar. Goede clubs. Ik heb zelf ook een club in een lagere divisie. Die ik own. En ik heb, ik ken heel veel agenten, et cetera, et cetera. Laten we een keer meeten. Ik heb je ook achter de schermen. Heeft hij dus ook een paar keer naar mijn wedstrijden komen kijken. Zonder dat ik het wist. Dus dat is allemaal gebeurd. Dus uiteindelijk heeft hij me uitgenodigd. En mijn ouders waren toevallig toen ook in Toronto. En we reden in 2 auto's. Zeiden, we komen naar 7 uur aan. Ik reed als eerste. Ik kom daar aan. Ik kom bij dat huis aan. Enorme, enorme villa aan het water daar zo. Nou, we komen daar aan. Stappen naar binnen. Die man zit daar met zijn hele familie en het is. Hij zet zijn hele familie op een lijntje en dan gaat iedereen een handje geven, heel netjes.
Hoeveel mensen hebben
heel,
het dan over?
Heel, ja, iets van 8, 9 of zo. Een heel diner klaargezet. Dus dat was ontzettend lachen. Ja. En op een gegeven moment komt een van die jongens binnen van waar we mee naar dat partijtje hadden gedaan. Mm-hmm. En dat was ook een ex-profvoetballer. Ah. Best wel een grote naam ook in de regio. In de Balkanregio, die heeft voor Partizan gespeeld. Hè? Oh. Partizan is een van de 2 grote teams uit Belgrado. Champions League, et cetera. Dus die werkte dan samen met hem.
Oh, ja.
En die wilden dan... Ze hebben niks echt opgezet, maar ze hadden daar dus al een team. En ze wilden mij gewoon proberen te helpen.
En dat is precies wat die Serviërs gedaan hebben. Via die man met zijn polootje en zijn zonnebril belandde Ralf bij Zarkovo, op het tweede niveau in Servië. Hier mocht hij zich bewijzen in het voorseizoen. Voordat hij kon gaan, moest hij zijn ouders nog even overtuigen. Dat lukte, op voorwaarde dat hij zijn studie af zou maken en dat zijn cijfers niet minder zouden worden. Prima deal, vond Ralf. Vanwege corona was zijn studie namelijk online en dus kon hij ook in Servië gewoon naar de bak. Het voetbalavontuur van Ralf Kerrebijn kon beginnen.
Nou ja, langzamerhand ging het beter en beter. En na 3,5 week van het voorseizoen hebben ze gewoon een contract aangeboden. Een heel klein contractje. Gewoon het meest basic wat je kan hebben natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat was voor mij. Dat was prima. Dat was top.
Mijlpaardje toch?
Mijlpaardje. Eerste profcontract. Het is allemaal, als je relatief kijkt, heel, heel, heel snel gegaan. Binnen 2 jaar eigenlijk. Dus zelfs minder. Net 2 jaar, denk ik.
Ja.
Dus ik had niks te klagen.
Nee, toen nog niet.
Toen nog niet.
Nee.
Zeker, zeker.
Avonturierscanners opgelet, hier volgt een paspoortcontrole.
Luc Mannaerts uit Tilburg wist dat het vorige spelerspaspoort van Elton Akolatse was. Ooit een groot talent bij Ajax en voormalig Nederlands jeugdinternational. Het grote oranje haalde hij niet, maar de speler van wie het nieuwe spelerspaspoort is, haalde dat wel. Een interessant detail daarbij is dat hij niet in Nederland geboren is. Wel speelde hij in ons land, voor Feyenoord. Van Feyenoord vertrok hij voor een gigantisch bedrag naar Frankrijk. De Franse club verhuurde hem aan Huddersfield Town, dat hem later voor een miljoenenbedrag overnam. Hij kwam in Engeland ook uit voor Fulham en in Frankrijk voor Le Havre. Dit seizoen speelt hij op huurbasis in een minder groot Europees voetballand.
Tot zover de paspoortcontrole. Weet jij van welke avonturier dit paspoort is? DM ons jouw antwoord op Twitter, @FCDeAvonturiers of Instagram, @FCDeAvonturiers_official en maak kans op een paspoorthoesje van FC De Avonturiers.
Ralf had nog niks te klagen, maar al snel kwamen de problemen. De ellende begon tijdens een proefperiode bij Raniki, een andere Servische club. In een training ging hij voor een omhaal, maar hij kreeg een setje, landde verkeerd, brak zijn pols en kreeg dus geen contract. Gelukkig ging Ralf niet bij de pakken neerzitten.
Vanaf toen ben ik begonnen met heel veel te gaan netwerken.
En hoe doe je dat?
Daar heb ik een secret recipe voor. Dat ga ik niet zomaar delen. Nee, maar dat is heel simpel. Ik ben helemaal niet tegen agenten. Maar agenten moeten ook iets van spelers kunnen krijgen. En als je iets lager speelt of een kleiner profiel hebt, heb je heel vaak, en ik heb destijds ook heel veel agenten benaderd, die wellicht dit gaan horen misschien, die dan meteen zeggen van, ja, sorry, we kunnen je niet helpen. Je hebt gewoon niet genoeg minuten, dit en dat. Of je bent mijn tijd niet waard, om maar even zo te zeggen. En dat snap ik prima, want die willen natuurlijk ook kunnen verdienen. En die hebben andere jongens waar ze tijd aan moeten besteden.
Ja.
Dus dan ga je denken en dan heb je dus een beetje twee opties. Of agenten benaderen of proberen direct met clubs te connecten. Ik denk dat LinkedIn het beste platform daarvoor is. Je hebt natuurlijk Transfermarkt waar alle data op staat. Als je elke dag twee uurtjes daaraan besteedt. En ik was destijds net afgestudeerd ook online. Dus ik had best wel wat tijd weer om dingen te doen. Via LinkedIn een hele lijst gemaakt met mensen, landen, divisies, 1, 2, 3, 4, 5. Nou, niet per se 5, maar eerste 4 divisies van de meeste landen. Clubs benaderd, sportdirecteuren vinden. Nou, ga zo maar door. Agenten ook in allerlei landen. En ben ik nog steeds mee bezig.
Dat netwerken heeft hem veel kansen opgeleverd. Maar ook nu ging er veel mis. Hij belandde in de Verenigde Arabische Emiraten, bij Uhor Fakkan. Hier heeft hij uiteindelijk alleen getraind, omdat het team al te veel buitenlanders had. Daarna ging hij terug naar Nederland om te spelen bij Odin in de derde divisie. Goed idee, maar er ging iets mis met zijn inschrijving en dus speelde hij ook bij Odin geen minuut. In Nederland leerde hij gelukkig wel Sjaak Zwart kennen en een paar trainers om hem heen. Dit motiveerde heel erg en het leverde hem zelfs een stageperiode op in Kroatië, maar bij die club daar was het één grote chaos, wanbetalingen, dus ging Ralf ook daar snel weer weg. Vervolgens tekende hij in Gibraltar, maar hij wist niet dat daar altijd 5 spelers uit Gibraltar op het veld moesten staan. Bij zijn club Montcalp waren juist de aanvallende spelers afkomstig uit Gibraltar, waardoor er geen plek meer was voor Ralf. Ook proefperiodes in Spanje en Zwitserland leverden niks op. En zo ging er in 1,5 jaar tijd gewoon heel veel mis. Toen kwam er opeens interesse vanuit Griekenland. Iro-Dotos, spelend op het tweede niveau daar, had wel interesse in Ralf Kerbein. Ralf ging de uitdaging aan, maar hij wist dat de competitie het financieel heel zwaar had. Zoals hij daar zelf over zei.
Ik wist wel dat er problemen waren, maar niet zo groot.
Voormalig spelers hadden Iro-Dotos namelijk aangeklaagd, omdat ze niet betaald waren. Dit leverde de club flinke boetes op, die ze eigenlijk niet konden betalen. En als ze het ook echt niet deden, kon de club flink gestraft worden. Wat er vervolgens gebeurde, is niet te filmen. Het begon allemaal met dat er gezegd werd dat de spelers het hotel waarin ze woonden moesten verlaten. En daarna werd het gekker en gekker en gekker.
Dus dan sta je om 11 uur, sta je met z'n allen in de lobby. koffers overal. En je weet hoe voetballers zijn. Zeker die jongens uit de Balkanair zijn een beetje gek in hun hoofd. Van alles joken, grapjes maken. Gewoon die dingen niet te serieus nemen. Dat zijn ook wel mooie ervaringen uiteindelijk. Herinneringen. Dus daar met z'n allen een beetje... Oh ja, wat de fuck gaan we nu doen? Die jongen die uit Ivoorkust komt. Ga maar lekker op een bootje terug naar huis. Hè? Zulke shit. Wat moet hij nou? Hè? En die sprak ook helemaal geen Engels. Die kon alleen Frans. Nou, zitten daar 11:45. Uiteindelijk was het dan weer oké. Iedereen weer terug naar hun kamers. Maar had de club te laat betaald of niet betaald aan het hotel. Toen mochten we niet meer bij het hotel eten. Vervolgens heb ik gewoon training om 3 uur. En alleen de assistentcoach staat in de kleedkamer en de keepercoach. En zegt, ja, de coach is weg. dit is dus dezelfde dag dat je wakker wordt en dat je met z'n allen een uur in die lobby staat. Geen eten. Maar dan sta je 2 uur later, zit je dan weer die chaos voorbij. Kom je op de club en dan is je coach weg. Nou, dan zit je echt van...
Wat gebeurt er al?
Ja, en iedereen ligt ook gelijk te lachen in plaats van boos te worden.
Oh, ja.
Het is gewoon bijna een comedy show. Het is profvoetbal. We spelen de volgende wedstrijd is tegen Apollo. En dat is een van de grootste teams die eigenlijk normaal het hoogste niveau spelen.
Ja.
En dan gebeurt deze shit allemaal. Ja. Niet de beste voorbereiding, zou je denken. Dus toen hadden we de volgende wedstrijd. We mochten de volgende wedstrijd nog spelen, want we hadden weer uitstel voor de club om de betaling te maken, weet ik veel wat. En toen speelden we dus tegen Apollo, dat is een van de grotere teams in Athene. En toen zouden we eerst gaan vliegen, is dat niet doorgegaan. Toen zouden we, en we speelden op zondag, zouden we met de boot, we zouden vrijdag training hebben, dan met de ferry, met zo'n boot, overnacht. Dus dan is het van 9:00 s'avonds, kom je om 6:00 aan. En je zit dan dan hebben ze wel een cabin voor je. Dan zit je met 4 spelers in een cabin met gewoon 4 gewoon stabiele bedden, maar het is niet heel comfortabel of zo. Maar ik weet niet wat er aan de hand was, maar dat was alsof je in een rollercoaster zat. De zee was zo sterk die nacht, geen minuut geslapen. De eerste vanaf het begin, al je doet je ogen dicht, denk ik dat je misselijk, je gaat omhoog en naar beneden. Ik ben sowieso niet zo'n groot fan van de zee. Dat was een enorm drama. Ik heb 2,5 uur geslapen.
Oeh.
En dan moet je opeens tegen een van de beste teams gaan spelen. Nou, ik was ervan overtuigd dat ik zou starten. Niet gestart helaas. Pas in de, denk ik, 55e minuut ben ik er binnengekomen. Na 5 minuten gescoord. Dus toen dacht ik van, oh.
Lekker.
Hè, de slechtste voorbereiding in mijn leven is toch op een of andere manier goed uitgepakt.
Ja.
En tegen zo'n team. Maar misschien komt dat door de extra motivatie, want het is wel een mooi stadion, die atmosfeer was er gaaf bij. En dan, eigenlijk alles van mijn perspectief top, top, top. Ik kon niet beter gaan, goede wedstrijd gespeeld en vervolgens de ferry terug. Begonnen er wat verhalen te komen achter de schermen van ze gaan niet betalen. En vervolgens op de volgende dag bij de training werd het ook daadwerkelijk duidelijk gemaakt dat de president niet ging betalen, dat ze het geld niet had kunnen krijgen. De deadline was de volgende dag dat we dat wel konden vergeten. En toen werd er vervolgens in de avond, was het al over dan de Griekse nieuws, dat we de leak uit werden gekikt. En dat was letterlijk 7 uur nadat ik een beetje aan de top of the world. En dan zit je meteen weer, val je naar beneden. Dus dat was echt, echt heel zwaar om dat nieuws binnen te krijgen.
Ja.
En vervolgens kom je op de volgende dag binnen op de club. En het wordt een soort, met nogmaals, die jongens die daar zaten. Een paar van die series die een beetje gek in hun hoofd waren. Toch weer komisch. Die hele club een soort van geplunderd. Iedereen extra spullen mee. Het is echt een chaos. Iedereen natuurlijk boos, verdrietig, maar ook komisch. Het was een mix van allemaal gevoelens. En wie moet nou wat doen? Ik bedoel, ik had dan... Ja, ik zat dan gelijk worst case te denken. Ik kan gewoon nu naar huis en naar Nederland bij familie verblijven. Maar er zitten dus ook jongens. Nogmaals, die jongen uit die voorkust.
Ja.
Ja. Wat moet die nou?
Ja.
Dat wordt natuurlijk niks.
Nee.
En die jongens uit Brazilië en Peru, die dan sinds ze daar zijn geen salaris binnengekregen hebben. Ja, hoe gaan die naar huis? Ik heb de volgende dag gewoon in Nederland gevlogen. Ze hebben het uiteindelijk al goed voor hunzelf kunnen regelen. Maar die club die is dan... gewoon klaar. En dan zit je ben ik daar denk ik 6-7 weken, 5 wedstrijden, misschien 70, 75 minuten. Gelukkig, echt gelukkig wel een goaltje meegekregen. Heeft ook heel veel goed gedaan. Goed gedaan voor mijn zelfvertrouwen. Maar ja, dan zit je van, wat nu? Ja. Er is niet één league in de wereld die voor spelers zoekt. Dus ik ben uiteindelijk terug naar Canada gevlogen. Een week nadat ik in Nederland was. En daar de hele periode tot de zomer verbleven.
We maken even een tussenstop. Tijd om de actualiteiten door te nemen. Dat doen we met voorzitter en oprichter van FC De Avonturiers, Dick Teunen.
Dick Teunen, lang niet gezien, lang niet gesproken. Ik denk dat het ongeveer een maandje geleden is. En ik kan me zo voorstellen dat er ondertussen enorm veel gebeurd is op het gebied van avonturiers.
En dat is dan zelfs nog een understatement eigenlijk, Pier. Nee, het was natuurlijk een hartstikke drukke periode. De transfermarkt liep in allerlei landen op zijn eind. En dan zie je dat er ineens nog een heleboel deals worden gesloten. Dat leverde weer veel nieuwe avonturen op. Sommige avonturiers die vertrokken ook op het laatste moment nog ergens, zodat ze, ook al was die markt dan gesloten, hun handen vrij hebben, zeg maar, om zich nog weer ergens anders aan te verbinden. Maar het was een komen en gaan van berichten over spelers die switchten van club in de meeste gevallen. Dus dat was hartstikke leuk om te volgen. Het was ook hartstikke intensief om te volgen, ja.
Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar je hebt wel energie om ons even wat nieuws te vertellen weer?
Nou, tuurlijk. Ja, nee, ik heb nog eens eventjes door de documenten van het verleden gebladerd. En toen kwam ik een elftal eigenlijk tegen van spelers die ik eens in een van onze eerdere uitzendingen had benoemd. Omdat ze op dat moment een transfervrije status hadden. En toen hebben wij die elf eens op een rij gezet. Toen concludeerden wij geloof ik samen van, nou, dat is eigenlijk best wel een heel aardig elftal. En die zouden in de keukenkampioendivisie zeer zeker niet meer staan. Maar daar kun je misschien in de eredivisie ook nog wel eens een heel eind mee komen. En toen dacht ik, nou, dan is eigenlijk wel leuk om nog eens eventjes te kijken hoe het dan nu met al die jongens is gesteld. En of zij ook, tijdens die ontzettend drukke transferperiode van de voorbije periode, of zij dan ook nieuwe clubs hebben gevonden. Dus dat heb ik eens even uitgezocht. En ik moet je heel eerlijk zeggen, Pier, ik klink er een beetje opgewekt bij. Maar eigenlijk is het een tikkeltje somber wat ik moest concluderen.
Oh, dat hoor ik niet graag.
Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar van die elf waar we het toen over hadden, zijn er eigenlijk maar vier die nu onder de pannen zijn. En die andere zeven, en dat is dan weer het leuke van het verhaal natuurlijk, die zijn op zich nog beschikbaar. Dus clubs die zich nog willen versterken op allerlei posities, die kunnen daar nog steeds gebruik van maken. Dan heb ik bijvoorbeeld over André Krul, de keeper. Die heeft zo ongeveer op alle continenten al gespeeld, behalve Afrika. Die is nog steeds op te halen, zo gezegd. Dat geldt ook voor de verdedigers Javan Andersen, Marvin Zegelaar en Bart Straalman en ook Fabian Sporksleede. Die zijn allemaal nog niet onder de pannen. En eveneens is dat van toepassing op Kevin Lucassen, de aanvaller, en Suleiman Djalou. Maar dan naar het positieve nieuws. Want er zijn dus ook vier jongens die wel degelijk een nieuwe club hebben gevonden. Laat ik beginnen met Brantley Kouas. Ik zeg net nieuwe club hebben gevonden. Dat is eigenlijk helemaal niet zo in het geval van Brantley Kouas. Die speelde namelijk afgelopen seizoen voor Giresunspor in Turkije. Nou, daar liep zijn contract af. En Giresunspor en Brantley Kouas waren er kennelijk allebei wel over eens dat ze het nieuwe seizoen dan toch maar zonder elkaar in moesten gaan. Dat is ook gebeurd. Maar vervolgens was Brantley Kouas nog steeds transfervrij. En Giresunspor kon eigenlijk op het middenveld nog wel wat versterking gebruiken. Nou, en toen wisten zij elkaar weer te vinden. En was Brantley Kouas weer terug bij Giresunspor.
Dat is mooi.
Dus daar speelt hij dit seizoen. Dat is zeker mooi, ja. Dus die is weer onder de pannen. Net als Desley Ubbink. Die is in Nederland gaan voetballen. Die heeft een hele wereldreis achter de rug. Onder andere in Kazachstan gevoetbald. Maar nu voetbalt hij bij FC Emmen en daar is hij in de keukenkampioendivisie ook al regelmatig beslissend. Hij is overigens dus meteen ook daarmee avonturier af. Hè? Dan ben je geen avonturier meer natuurlijk als je in Nederland voetbalt. Dat is Enes Acabar, nog steeds wel. En die is gaan voetballen voor Aiolikos FC. En dat is dan weer een team uit Griekenland. Daar zijn de laatste tijd overigens behoorlijk wat avonturiers naartoe gegaan. Zeker in de Super League 2, zoals die competitie heet. Dat is de eerste divisie eigenlijk van Griekenland. Daar kom je nogal wat Nederlanders tegen. Onder wie dus Enes Acaba. En de vierde speler uit het elftal wat wij behandelden, die inmiddels ook onder het dak heeft gevonden, dat is Rodney Antwi. Nou, die heeft ook al behoorlijk wat voetbalwatertjes doorzwommen. In Oekraïne gespeeld bijvoorbeeld, in Egypte, in Scandinavië nog gezeten. Maar nu zoekt hij wat warmere oorden op dan Noorwegen bijvoorbeeld, waar hij laatst speelde. Hij heeft nu namelijk getekend voor Hibernians FC. En dat moet je niet verwarren met Hibernian uit Schotland. Nee, Hibernians FC komt uit Malta. Dat is niet zo'n heel groot eiland, maar ze zijn er wel ontzettend gek van voetbal. Er spelen heel veel buitenlandse voetballers in de hoogste divisie van Malta, zelfs in de ene hoogste divisie. Dus een mooi avontuur, denk ik, voor Rodney Antwi. En een mooie versterking voor Hibernians. Nou, en ja, die andere zeven spelers, dus Krul, Andersen, Zegelaar, Straalman, Sporksleede, Lucassen en Jalu. Ja, daar hoop ik natuurlijk van, en ik denk iedereen die dit luistert met mij mee, dat zij zo snel mogelijk ook weer een mooie nieuwe ervaring kunnen gaan opdoen ergens. Wat mij betreft bij voorkeur in het buitenland, want dan blijven ze fijn lid van FC De Avonturiers.
Ik hoorde je op een gegeven moment de Super League 2 noemen, de KKD van Griekenland. We hebben net natuurlijk geluisterd naar het verhaal van Ralf Kerrebijn en de gekte die hij meemaakte in die league. Dit seizoen heeft hij de wind weer wat meer in de zeilen en scoorde hij al 3 keer voor het Sloveense NK Tolmin. Ik heb nog een paar vraagjes voor hem, dus we gaan snel weer terug. Ja, Ralf, nu ben je dus neergestreken op het tweede niveau van Slovenië bij NK Tolmin. Je hebt al 3 keer gescoord dit seizoen. Ik moet wel toegeven, het tweede niveau van Slovenië, ik heb er niet direct een beeld bij. Dus hoe ziet het eruit daar?
Weet je, ik ben nu best wel veel plekken geweest en dat verschilt echt per land heel erg. Ik bedoel, het is nu in Slovenië op zich geen arm land, zeker niet. De faciliteiten zijn gewoon prima, maar het stadion is niet te vergelijken met Griekenland. Het is gewoon aan de ene kant heb je gewoon een stand waar misschien 3000 man op past. Het is op zich prima, gewoon mooie grasmat en alles wordt gewoon verder geregeld. Het is ook net nieuw, maar het is niet niet de grote jongensdroom. Maar ja, het is verder prima. Er komen genoeg mensen kijken. De league heeft ogen erop. Het is een jonge league. Dus het is vooral gewoon voor jezelf om te developen. Veel minuten maken en daarna een grotere stap hopelijk maken.
Ja, je zegt het is nog niet per se die jongensdroom. Maar ja, je bent je droom natuurlijk wel aan het najagen. Kun je aangeven, hoe ver ligt die nog bij je vandaan? Ben je er al bijna?
Nee, ik zeg je eerlijk dat ik best wel nog wel wat stappen moet maken. Zeker ook om mentaal. We hadden voordat we hiermee begonnen, hebben we net samen hadden we het ook even toevoegd aan. Ben je blij? En dat is iets waar ik veel moeite mee heb. Omdat voetbal altijd, er is altijd wel wat wat niet fijn loopt. En ja, ben ik er. Weet je, dat moeten we nog maar zien. In mijn hoofd, ik denk dat nu dit seizoen lekker kan spelen. Veel leren, gewoon veel minuten maken voor een keer waar de external factors niet impact kunnen hebben, hopelijk op het voetbal. Er zijn maar zoveel voetballers die prof zijn en van die prof zijn er maar zoveel die het echt goed hebben. En dat is heel, heel, heel moeilijk om te komen. Dus daar zijn we, ik heb nog wel een grote stap om te maken, dat zeker.
Ja, en dus als ik jou nu vraag, ben je blij met waar je nu bent? Dan is het een voorzichtige ja.
Voorzichtig, ja, je moet wel gewoon humble zijn. Ik vind het een beetje gevaarlijk om terug te kijken, want dan lijkt het net alsof je gaat stoppen of zo. Je moet gewoon vooral vooruit denken.
Ja.
Maar ik mag wel tevreden zijn met hoe snel dingen zijn verlopen binnen die paar jaren. Hoe vaak ik nog steeds wel berichten krijg van andere jongens die wellicht een betere cv hadden, die niet die stappen hebben gemaakt. Maar het is niet zo dat ik er niet voor gewerkt heb.
Nee,
ik heb
zeker niet.
Altijd zo gedacht van, hey, ik loop achter. Ik heb altijd extra training gedaan, nu nog steeds. Die dingen moet je wel doen om ergens te komen.
Uh-huh.
Blij, ja, het is moeilijk. Het is sometimes maybe good, sometimes maybe shit, is denk ik de beste quote die ik kan gebruiken.
Ja, zo. En dan zeg je de allerlaatste vraag. Terugkijken moet ik niet te veel doen. Vooruitkijken doe ik liever. Wat gaan de komende jaren brengen voor Ralf Kerrebijn? Heb je enig idee?
Ja. ik durf niet eens een week vooruit te kijken, om heel eerlijk te zijn.
Ik snap het heel goed.
Want je kan altijd offers krijgen uit het niets van die wat beter zijn. Ik heb zelf altijd gekozen om proberen zo hoog mogelijk, zo snel mogelijk te spelen. Ook al loop je dan het risico dat je minder minuten maakt, maar dat ik expres gedaan, omdat ik al wat zo laat ben begonnen. Dus ja, weet je, ik heb de contacten wel. Ik moet het maar zien waar te maken nu dit seizoen hier. In mijn hoofd kan ik gewoon Champions League spelen als ik en niemand anders hoeft zo te denken over mij. Als genoeg jongens die het horen denken, dat kan hij wel vergeten. Maar het is uiteindelijk wat je zelf denkt. En als je er zelf in gelooft en voor werkt, dan denk ik dat er genoeg verhalen zijn van andere spelers die dat ook voorheen gedaan hebben, dat het gewoon prima mogelijk is.
Tot zover deze aflevering van de FC De Avonturiers podcast. Fijn dat je weer met ons op reis ging. Abonneer je op onze podcast in jouw favoriete podcastplayer en laat een review achter. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op Twitter, @FC De Avonturiers en Instagram, FC De Avonturiers_official. En stuur ons op één van die kanalen een DM als je een vraag, opmerking of tip hebt. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende!